Voor deze podcast, voor het personeelsmagazin van het ministerie van VWS, ben ik op weg naar Rotterdam, waar VWS-collega Andy Subandi vandaag als vrijwilliger aan de slag gaat bij de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Andy heeft zich ook aangemeld om vluchtelingen in huis te nemen. Daarover straks meer. Eerst even terug naar het jaar 1944. Voor de jongere generatie, de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bezetting van Nederland door de Duitsers. Mijn vader is dan 15 jaar en hij vlucht op een fiets met houten banden van Den Haag naar Oostwoud. Een boerendorp in Noord-Holland waar nog wel eten is. En waar hij door de familiebaas liefdevol wordt ontvangen en gevoed. Zijn leven lang is mijn vader die familie dankbaar gebleven. En ik realiseer me dat ik er zonder die familiebaas waarschijnlijk niet was geweest.
En nu, bijna 80 jaar later, in sporthal De Wielenwaal, dat is vlakbij Ahoy, tref ik Andy Subandi. Bij de directie bestuurlijke en politieke zaken van VWS houdt Andy zich normaal gesproken bezig met kamerstukken en memo's en noem alles maar op. Maar vandaag heeft hij verlof opgenomen. Want, Andy?
Ik liep heel lang rond met de gedachte om te helpen. En vandaag was de mogelijkheid om met een shift mee te draaien van Ready to Help. Als vrijwilliger bij een opvangcentrum.
En dat ga je straks allemaal meemaken. Heb je een beetje een beeld van wat hier te gebeuren staat?
Ja, je ziet in een heleboel groepen zie je natuurlijk heel veel informatie daarover. En daarvoor heb ik me ook aangemeld. Omdat ik daardoor beter kan begrijpen wat mensen meemaken als ze het land inkomen. En ik heb ook met mensen contact die hier naartoe willen. Of onderweg zijn.
Ja.
En dan heb je daar in ieder geval een plaatje bij.
Ja, nou ja, als je hier door het glas kijkt, zie je beneden allemaal lege veldbedjes staan. Heb je al een beeld van wat er hier gebeurt in deze hal?
Nou, je vindt de eerste intake plaats. Mm-hmm. En ik ken mensen die dat al hebben doorlopen. En op basis daarvan zal gekeken worden waar ze dan in ieder geval tijdelijk kunnen verblijven. Of ze gaan via take care naar een gasgezin.
Ja. Of naar een boot, hè, heb ik begrepen. De Volendam.
Rotterdam heeft ook boten, ja, heb ik gehoord. Ja.
Ja, ja. Kun je iets vertellen over jouw motivatie? Waarom ben je zo gedreven?
Nou, het begint eigenlijk al hoe ik in het leven sta. Ik vind het wel erg belangrijk om binnen de omgeving waarin je zit een bijdrage te kunnen leveren om mensen te helpen. En ik heb ook heel veel in het verleden gedaan om geld te verzamelen. Benefits.
Je bent eigenlijk je hele leven al met vrijwilligerswerk en hulp bezig?
Nou, vrijwilligerswerk niet zozeer, maar dit lag toevallig wel op mijn pad. Komt ook omdat er nu thuis meer ruimtes ontstaan om na te denken hoe ga ik mijn leven verder invullen en nuttig maken naast mijn werk.
Ja.
En ik ken mensen veel mensen uit het Oostblok. Ik ken ook mensen die daar wonen. Ik heb vorige week nog een bombardement zelfs meegemaakt, live met een chat.
Ja, wat doe je nu? Concreet, hè? Je bent natuurlijk deze dag woon je bij, maar waar ben je nog meer mee bezig? En nogmaals, straks komen we over de vluchtelingen die je in huis wil nemen.
Ja.
Maar volgens mij ben je dag in dag uit er al mee bezig.
Ook avond, ja.
Ja. Ja, nou ja, wat doe je?
Ik heb heel veel. Ik sta heel veel in doelgroepen. Mensen benaderen mij ook, want ik sta nog in host voor Oekraïne. Ik heb me ingeschreven bij Take Care B&B, maar dat gaat heel erg langzaam. Mm-hmm. Mensen weten mij ook via te vinden. Dus onlangs iemand in België geland die ik heb kunnen helpen met de juiste reispapieren. En die is in Gaam in een gastgezin. Die zou eerst bij mij komen, mm-hmm. Maar daar was de situatie beter. En dat heb ik haar ook geadviseerd. En die zit daar nu met haar kinderen.
Ja.
En verder veel vragen. Mensen hebben heel veel vragen. Van waar kom ik? Waar moet ik heen? Hoe moet ik me melden? En dat is heel moeilijk om die informatie te vergaren.
En ja, precies. Want dat is voor jou dan waarschijnlijk ook lastig.
Of ja, nou,
weet jij inmiddels wel de weg?
Ja, ik heb inmiddels wel. De meest belangrijke sites zijn Revenue.
Ja.
Voor Help is dat, geloof ik, uit mijn hoofd.
We zoeken hem op. En
Rotterdam is een hele goeie.
Ja.
Den Haag heeft een hele goeie. Er staat heel veel informatie op.
Mm-hmm. Maar voor je het weet ben jij de vraagbaken in het centrale punt.
Ja, ik vooral door te verwijzen. Het kost ontzettend veel tijd en energie. En soms moet je dat ook gewoon even afsluiten. Maar zoals zonder dat iemand echt een hulpvraag had van ik moet hier weg. We worden gebombardeerd. Odessa, een moeder met twee kindjes. En die had mij van een vriendin van haar die al in Nederland zit. Kan ik bij jou komen? En ja, dan sta je voor een dilemma. Wat doe je? Mm-hmm. Ik zeg, tuurlijk. In ieder geval 1 of 2 dagen. Dan kom je tot rust. En ik heb haar geadviseerd hoe ze moet reizen. Ze zit nu in Moldavië. En ze komt volgende week per vliegtuig aan. Dat ga ik sponsoren. Ons heeft geen geld.
Sponsoren ook. Ja.
Dat kost niet zoveel geld. Dat wel mee. Maar ja. Ja, binnen de mogelijkheden die er zijn natuurlijk. En er zijn ook andere wegen die gratis zijn. En ik heb het al gemeld bij verschillende organisaties dat dit komt. Omdat ik eigenlijk buiten de doelgroep val. Ik ben man alleen, wel met kinderen en een studenten. Maar ik wil ook het liefst alles via TKR laten verlopen. Maar we gaan eerst kijken die twee dagen. Wat wil je? Waar wil je heen? En daar gaan we haar inschrijven in of naar een gastgezin via TKR of het netwerk. Ja.
Oké, straks nog even door over jouw persoonlijke situatie. Maar als je nou even kijkt naar hoe Nederland of de rest van de wereld omgaat met deze crisis, deze oorlog. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, voor mij is het ook een omslagpunt geweest. Ik was ook eerst van, Nederland is vol. En ineens word je geconfronteerd heel dichtbij met mensen die ik ook ken. En ik ben er ook heel anders tegenaan gaan kijken. En wat kan ik doen? Dat is het enige wat de vraag die boven komt drijven. Mm-hmm. En naarmate je dichterbij betrokken wordt bij mensen die in zo'n situatie terechtkomen, is mijn motivatie alleen maar groter geworden.
Ja. Nou ga ik even de kritische journalist uithangen. Ja. We hebben Afghanistan gehad. Ja. We hebben, noem maar op, Syrië uiteraard gehad. Was je er toen ook zo bij betrokken? Voelde je daar toen ook
zo? Zeg ik heel eerlijk,
zo?
Nee. Ik heb het ook van tevoren natuurlijk ook bij mijn kinderen besproken. En we willen echt een vrouw. De situatie thuis heeft ook geleid dat we eigenlijk 1, maximaal 2 willen.
Maar als we nou even loskoppelen van jouw persoonlijke situatie en gewoon constateren dat er kennelijk voor Oekraïne veel meer warme gevoelens zijn, veel meer inzamelacties, noem maar op. Bij Syrië, Afghanistan hebben we dat toch nooit meegemaakt in Nederland. Is dat alleen maar die afstand?
Nee, het is wel. Het zijn wel mensen in Europa. Het zijn mensen die gevoelsmatig dichter bij Europa staan. Ik zit ook in de dancewereld, dus ik ken heel veel mensen uit die landen die ook op feesten komen waar ik ook kom. Dus je voelt je daar wel nauwer bij betrokken. Ja. Dat is wel. Maar ik realiseer me dat inderdaad een hele terechte vraag is. En ik zal ook verdedigen als mensen een Afghaan of een Syriër in huis nemen. Want die hebben minstens verschrikkelijke dingen gebeurd, meegemaakt die we niet allemaal weten. En dat is ook moeilijk uit te leggen. Maar op een bepaald moment maak je wel je eigen afwegingen. Wat past het beste bij mij? Wat past het beste bij mijn dochters? Zoals we dat in een studentenhuis ook doen. Wie past er het beste bij ons in de groep? Daarvoor wil ik daar wel invloed op hebben. En goed, als het niet kan, dan kan het niet.
Russie, raketten.
Мы убежали, никакого надежды в другу сяжу. Они чем дают эту жизнь.
There was a strike in the area of the Kyiv TV tower.
Er is ook een plek overigens waar heel veel vluchtelingen vandaan proberen Oekraïne te ontlopen. Dus het is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling.
Suburban gardens have become battlefields from Europe's past.
They don't have heating, electricity, gas, water. And they are out of drinking water and out of food now.
En daar is Jessica van het Rode Kruis. Jessica Derksen.
Ja, hoi.
Hallo. We zijn met Andy in gesprek over de dag hier. De shift die hij gaat doen voor Ready to Help. Wat kan Andy verwachten hier in deze sporthal? Die overigens nogal Feyenoord gekleurd is.
Ja, dat is ook mooi, ja. Nee, wat we hier doen is mensen die aankomen uit de Oekraïne en geen verblijfplaats hebben, die registreren we. En geven wij onderdak hier voor kortdurend onderdak. En ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een betere plek waar ze langdurig kunnen blijven. Dus we zorgen ervoor in ieder geval dat ze een bed hebben hier, dat ze kunnen douchen, dat ze kunnen eten. En dat ze vooral ook even tot rust kunnen komen.
Ja, want vooral hier is het dan tijdelijk. Om hoeveel mensen gaat dat per dag, is dat aan te geven?
Tientallen komen er elke dag aan en de gemeente doet zijn stinkende best om voor die mensen een betere plek te vinden waar ze een aantal maanden kunnen blijven. En we streven naar max 48 uur hier, want je ziet beneden al de veldbedden, dat zijn niet de meest ideale bedden om op te slapen. Daar wil je ze niet zo lang hebben hier, maar we maken het ze in ieder geval wel zo comfortabel mogelijk gezien de omstandigheden. En dat ze in ieder geval ook eventjes tot rust kunnen komen.
Voor een permanentere plek daarna. Ja. Wat is dan de rol bijvoorbeeld hier in die sporthal voor mensen zoals Andy, vrijwilligers?
Nou, er zijn allerlei dingen te doen hier. Sowieso de registratie, dus in ieder geval even vastleggen wie zijn het, waar komen ze vandaan. Maar vooral ook hoe gaat het met ze. Hebben ze medicatie nodig en hebben ze dan ook voldoende medicatie? Dat willen we in ieder geval wel weten, want zo niet, dan moeten we dat gewoon snel regelen. We helpen ze met het eten en het drinken, waar ze het kunnen pakken. Hoe ze in ieder geval een warme maaltijd kunnen krijgen.
Wat moet je kunnen of wat moet je zijn als je hier als vrijwilliger wil helpen?
Je moet een groot hart hebben. Je moet menselijk zijn. Het is best wel moeilijk. Je ziet nu hier eigenlijk de beelden die je op televisie ziet, die komen hier heel dichtbij. Want je ziet ze hier echt binnenkomen. Je ziet het verdriet bij ze, de moeilijkheden. En ineens zie je dat het om mensen gaat. En dat kan best wel even binnenkomen. En dat, daar waarschuw ik ze gewoon altijd voor. Maar na zo'n dienst van denk erom, die beelden op televisie. Dat is eigenlijk vaak ver weg. En hier komt het ineens heel dichtbij. Je hoort de verhalen van de vluchtelingen rechtstreeks. Je ziet ze, dus dat kan best wel eventjes wat met je doen. Maar ze kunnen hier, de hulpverleners kunnen hier wel daadwerkelijk die mensen helpen. Sowieso het luisterend oor bieden, maar vooral ook, met, ook het helpen met de bedden klaarmaken, met de zaal op orde houden, met kleren uitdelen als ze geen schone kleren meer hebben. We hebben ook dozen staan met kleren, met nieuwe kleren. En ja, zonder zulke vrijwilligers zijn wij nergens. Want dit zijn wel allemaal taken die vervuld moeten worden. En wat ook, mensen voelen zich hier wel geborgen. Hè. Ze komen uit een oorlogsgebied, getraumatiseerd soms. En dan is het gewoon heerlijk als er mensen zijn waar ze ook aan kunnen zien van hey, deze mensen zijn er om ons te helpen.
Ja, ik heb je eerder ook de term goud horen noemen.
Ja, absoluut. Goud. Ja, ze zijn goud waard. We hebben ze echt nodig. En ze zijn een enorme toegevoegde waarde voor het Rode Kruis. En mensen reageren ook, oh, you're so kind. Dat is ook geweldig om te horen van mensen die zoveel leed meemaken.
Jij moet volgens mij naar de briefing. Die gaat over een paar minuten beginnen. Ik praat nog heel even door met Andy. Dankjewel en veel succes met jullie mooie werk.
Dankjewel.
Inmiddels zijn er 12.000 Oekraïners naar Nederland gevlucht die hier moeten worden opgevangen. En veel particulieren stellen woonruimte ter beschikking. Zelfs koning Willem-Alexander, wordt vandaag bekend, gaat vluchtelingen opvangen in het Oude Loo in Apeldoorn. Maar de vluchtelingenstroom neemt fors toe.
Ik wil nu even de stap maken naar jouw aanmelding om gewoon vluchtelingen thuis in huis op te nemen. Je hebt de situatie geschetst. Je woont alleen, je hebt een student al in huis inwonend. En je dochters zijn de deur uit, maar wel af en toe weer thuis. Hoe is dat gegaan? De overleggen of de afwegingen. Voordat je echt besloot van ik ga me nu aanmelden, ik ga mijn handtekening zetten.
Ja. Nou, we hebben in huis hebben we 4 slaapkamers. 2 daarvan zijn van mijn dochter. 1 daarvan, 1 is verhuurd. Die 2e zou ik in september gaan verhuren. Dat was wel een proces geweest bij een van mijn dochters van ja, dat is mijn kamer.
Ja.
Maar ik heb haar de situatie uitgelegd en of ze hieraan mee wilde werken. Nou, ze was de eerste, zei ja.
Okay.
Ik stel mijn kamer beschikbaar en als ik hier slaap, dan slaap ik bij mijn zusje. En dus ze staan er 100% achter.
Ja, daar is vervolgens is er een soort selectie gekomen. Hè? Daar ben je door de eerste ronde heen of misschien al door de tweede inmiddels?
Ik heb een intake en de VOG die komt eraan. Ze hebben behoorlijk wat achterstand, maar daar heb ik alle vertrouwen in.
Ja, want ik zou me ook kunnen voorstellen, je zei zelf al, uit Oekraïne komen vooral vrouwelijke vluchtelingen. Ja. Dat er misschien wat twijfel is bij een man alleen die zijn huis beschikbaar stelt? Nou, heb je daar iets van gemerkt?
Het is niet helemaal, want bij mijn studenten natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Daarnaast heb ik in de straat ook een WhatsApp-groep opgericht.
Ja.
Mijn buren die stellen ook een ruimte beschikbaar. Dat is een stel. Mijn overburen. Dus ik wil mezelf indekken dat dingen uit te leggen zijn.
Ja.
Ik zorg al 15 jaar alleen voor hun. We hebben au pairs gehad in het huis. Dus de situatie is niet nieuw dat er een vreemde in. En ik zorg voor alle voorzieningen die zorgen dat zij zich veilig en prettig voelt. Ze krijgen over mij alle informatie waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben.
Want er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen maar een kamer ter beschikking stellen. Je hebt continu iemand om extra om je heen of misschien wel meerdere mensen.
Mijn huis is een zoete inval.
Okay.
Ik heb als 14 meiden in huis in de voorkamer te slapen gehad.
Ja, maar dit dus... is voorlopig elke dag, Andy. Dat realiseer
ja,
je,
ja, maar
dat
had, die anderhalf jaar au pair was het ook.
Ja.
Ik zorg al 15 jaar alleen voor mijn meiden, mijn kinderen. Dus die zorgtaak die ineens wegviel een paar maanden geleden. Mm-hmm. Die... ja, daar moest ik even doorheen. Want dat automatisme, die structuur, die viel weg.
Ja. Ja. Maar
en
dus, dat
en
is
ik
niet
ben blij iets... dat ik me hierop weer kan focussen. Want dat zorgt weer voor die structuur en die zorgtaak die ik graag vervul.
Dit is zeker niet iets waar je tegenop ziet.
Nee.
Of wat je misschien onderschat.
Integendeel. Nee. Ik denk dat ik daar zeer ervaren en deskundig in ben. Want ik kook ook 7 dagen per week voor mijn kinderen. En nu voor mezelf en straks voor 2 of 3 anderen.
Hoe is je Oekraïens?
Slecht. Maar mijn Google Translate is mijn beste vriend.
Ja? Ja. Ja, je hebt natuurlijk al veel contact ook met mensen in het Oostblok.
Ja.
Hoe gaat dat? Heb je wel een basisje of helemaal niet? Of,
nou, ik heb toevallig via netwerkcontact 2 vrouwen die wilden bijverdienen. En die hebben mijn hele huis goed schoongemaakt. Het was gepland 2 keer 2 uur.
Dat is
8 uur geworden. Ja? Dus ik heb wat meer moeten betalen, maar... Die konden geen Engels.
Okay.
Hun begeleider, die er even bij was, niet. Maar ik had een laptop op de tafel neergelegd. Van, heb je een vraag, tik het in. En dat ging eigenlijk goed. 80% gaat non-verbaal. En,
oh ja?
En daarna hebben we nog even een drankje gedronken. En dan hebben we het over het mens zijn. En ze kwamen uit Kharkov. Zij had haar man verloren. Het huis is gebombardeerd. Ja, dan komen de tranen. Nu ook weer.
Ja, ik zie het. Ja. Ja.
Heel heftig, ja.
Ja.
En we blij dat ik dat voor hun kan doen. Ik laat ze binnenkort weer komen, want dan staan ze daar ineens in huis. Met een vreemde taal, in een vreemde omgeving. Werk te doen wat ze niet gewend zijn, maar zo dankbaar. Ontzettend dankbaar.
Ik vroeg aan het begin naar jouw drijfveer. Hoef je eigenlijk niet eens meer nader toe te lichten. Ja, nee. Je zou in beeld moeten zijn.
Dat gevoel wat ik nu heb, dat is mijn drive.
Het emotionele gevoel en...
Nou, dan vooral de onmacht en de frustratie. Ik merk ook de boosheid bij een vriend die dan in Kiev woont. En wat kan ik doen? En hoe kan ik mijn krachten die ik heb en de talenten die ik heb binnen de omgeving, mijn leefomgeving, zo goed mogelijk toepassen om mensen te helpen? En dat is mijn huis die daar groot genoeg voor is. Mijn netwerk die heel groot is.
Ja, en je inborst volgens mij.
Ik denk dat voor eigenlijk elke vrijwilliger zal zijn wat zijn of haar motivatie is. Iedereen heeft daar een oorsprong van. En in mijn geval is het van, ik heb alles gezorgd. Ik heb voor mijn kinderen eigenlijk hun hele leven gezorgd. Ook voor mijn ex heb ik moeten zorgen. Dus dat zit een beetje in mijn genen.
De overstap is misschien wat groot. Maar je werkt bij de directie bestuurlijke en politieke zaken van VWS.
Ja.
Gaat het... er met jouw collega's ook hierover?
Nee, er wordt eigenlijk heel weinig over gepraat.
Mm-hmm.
En dat heeft ook
vermijd jij dat ook? Of,
nee hoor, maar ik wil ook voorkomen dat het om mij gaat. Als ik weet dat iemand een vraag daarover heeft, dan wil ik die helpen. Maar ik hoef niet in de schijnwerpers. Ik kijk alleen maar wat er binnen mijn mogelijkheden zijn. En daar help ik bij. Mijn manager weet het wel. Maar ik heb eigenlijk gereageerd op een artikel op het internet.
Ja,
van iemand.
Van een collega die uit Oekraïne komt. Ja.
En dan lees ik dat verhaal en ik ken wat zij meemaakt. Niet in de mate zoals zij dat echt beleven. Mm-hmm. Het gaat om haar familie. Maar mijn reactie heeft uiteindelijk ook geleid tot ons contact op dit punt.
Klopt, ja.
Ja.
Ik denk dat wij als VWS'ers heel trots mogen zijn op Andy Suwandi.
Maar ik hoop dat de meerdere VWS'ers zich aanmelden. Want
dat was inderdaad de volgende constatering. Wat zou je zeggen tegen collega VWS'ers?
Als de gelegenheid, en daar draagt dit ook bij, zich voordoet om dat bekend te maken. En ik verwijs eigenlijk altijd naar 2 sites. Nou ja, die heb ik allemaal op een rijtje. Dat krijgt ook de vluchtelingen. Die ga ik ook begeleiden daar naar groepen waar ze met landgenoten... We hebben in de straat een groep opgericht. Meer... kan ik niet doen, behalve kennis delen. Ik denk dat het belangrijkste aspect is.
Ja.
Want dat is best wel, dat heeft best wel een maand gekost voordat ik dat hele plaatje een beetje compleet heb. En daar past dit ook bij. Want er zijn ook mensen, ik wil niet in de sporthal liggen.
Nee.
Maar ja, als er geen alternatief is.
dan ben je blij met zo'n bedje zoals het hier staat.
Absoluut.
Ja. Ik begon deze podcast met een terugblik 80 jaar geleden. De hongerwinter tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Moeten we constateren dat de geschiedenis zich herhaalt?
Dat zie je ook op andere vlakken. Wat er in Rusland gebeurt is ook een geschiedenis wat zich herhaalt. Mijn moeder heeft ook de hongerwinter meegemaakt. En die heeft in Zuid-Laren kunnen verblijven om de oorlog door te komen. En het is alleen jammer dat de wereld daar zo weinig van leert.
Ik keer terug uit Rotterdam met veel respect voor Andy en al die andere vrijwilligers. En ik denk aan de dankbaarheid van mijn vader in al die jaren na de hongerwinter. Misschien inspireert dit collega VWS'ers ook. Op de website van het Rode Kruis vind je heel veel informatie. En bij Andy, daar natuurlijk ook.